Zullen we samen God zegen vragen? Fijn dat u er bent vanavond. Heren, we met ons hart mogen zingen, God is goed. Als we kijken hier naar uw woord waarin uw goedheid zo vaak beschreven wordt, uw goede tierenheid. Dank u wel dat u in al uw goedheid naar deze wereld gekomen bent in de Heer Jezus. En dat de Heer Jezus zijn leven gegeven heeft aan het kruis voor een verloren wereld. Ik dank u wel, Heer Jezus, dat uw overwinning ook onze overwinning werd. En dat wij met u, Heer Jezus, meer dan overwinnaars zijn. Heer, dank u wel. Er komt heel wat op ons af. Er komen soms beproevingen op ons af. Heer, maar dan mogen we ook weten dat we met u overwinnaar zijn. Wil u vragen, Heer, wilt u ons vanavond zegenen? Wilt u hen ook zegenen die op afstand dit uurtje met ons meemaken en ook met ons meebidden? Heer, we danken u dat u niet aan plaats en tijd gebonden bent, maar dat u daar bent waar broeders en zusters in uw naam samenkomen. En we danken u, Heer, dat we ook als gemeente hier in Enschede een klein stukje zijn van die hele grote universele gemeente wereldwijd, die zich aan het voorbereiden is, Heer, op uw komst. We weten niet wanneer u zult komen, maar één ding staat vast, u zult spoedig terugkomen. En wat is geweldig, Heer, dat wij mogen weten dat wij door het geloof in de Jezus bereid zijn om u te ontmoeten. Heer, dank u wel dat we zo in het licht met u mogen wandelen. En we willen u vragen, wilt u ons vanavond ook zegenen als we uw woord zullen openen? We weten, Heer, er staat in uw woord dat David zegt, ontdek mijn ogen, opdat ik aanschouwe de wonderen uit uw wet. Heer, we kunnen u de wonderen uit uw woord alleen ontdekken, tenzij u onze ogen daarvoor opent. Zoals u dat eens deed bij de Emmausgangers, hun ogen werden geopend, hun verstand werd geopend, zodat zij de schriften begrepen. Heer, en zo willen we uw zegen vragen over dit samen zijn. In Jezus' naam, amen. Vanavond gaan we met elkaar verder met het boek Prediker. En vanavond lezen we met elkaar Prediker hoofdstuk 3, vers 16, tot en met hoofdstuk 4, vers 6. Prediker 3, vers 16. Tot en met hoofdstuk 4, vers 6. Voorts aanschouwde ik onder de zon de plaats des rechts, en daar heerste onrecht. En de plaats der gerechtigheid, en daar heerste het onrecht. Ik zeide bij mezelf, over de rechtvaardige en de onrechtvaardige zal God gericht oefenen. Want er is voor elke zaak en voor elk werk een bestemde tijd. Ik zeide bij mezelf, wat de mensenkinderen betreft, God wil hen schiften en laten zien dat ze eigenlijk dieren zijn. Want het lot der mensenkinderen is gelijk het lot der dieren. Ja, eenzelfde lot treft hen. Gelijk deze sterven, zo sterven genen. En alle hebben al enerlei adem, waarbij de mens niets voor heeft boven de dieren. Want alles is ijdelheid. Alles gaat naar één plaats, alles is geworden uit stof en alles keert weder tot stof. Wie bemerkt dat de adem der mensenkinderen opstijgt naar boven en dat de adem der dieren nederdaalt naar beneden in de aarde? Zo heb ik ingezien dat er niets beters is dan dat de mens zich verheugt in zijn werken. Want dat is zijn deel. Wie zal hem ertoe brengen zich te verlustigen in wat na hem zal zijn zal? Wederom aanschouwde ik alle onderdrukkingen die onder de zon geschieden. En zie, tranen der onderdrukten, en ze hadden geen trooster. Maar aan de zijde hunner onderdrukkers was macht, en ze hadden geen trooster. Daarom prees ik de doden die reeds lang gestorven zijn, gelukkig boven de levenden die nog in leven zijn. En gelukkiger dan die allen prees ik degene die er nog niet geweest is, die nog niet heeft aanschouwd het boze werk dat onder de zon geschiedt. Ook zag ik dat al het zwoegen, als ook alle bekwaamheid in het werk, louter naijver is van de een op de ander. Ook dit is ijdelheid en najagen van wind. De dwaas slaat zijn armen over elkander en verteert zichzelf. Beter is een hand vol rust dan beide vuisten vol zwoegen en najagen van wind. Tot zover dit wijze stukje van Salomo in Prediker 3. Nou ja, dit stukje begint met het woordje voort, aanschouwde ik. Hij gaat door met het aanschouwen met de dingen van het leven, wat er gebeurt om je heen. En hij heeft al heel wat bekeken en wij ook met hem. We hebben al heel wat thema's doorgesproken van al de dingen die Salomo gezien heeft hier op deze aarde. En ja, dat hij toch uiteindelijk ziet dat er zoveel zinloosheid is in alles wat hij zo gezien heeft. Nou, nu aanschouwt hij twee dingen in dat eerste stukje. Hij aanschouwt eerst, staat er, de plaats des rechts. En iets verderop in het 16e vers staat, en de plaats der gerechtigheid. Je zou als het ware kunnen zeggen, Salomo die neemt een kijkje in de gerechtshoven, in de rechtszalen waar recht gesproken wordt, in de wereld waar rechtvaardigheid zou moeten zijn. En in plaats van dat er recht is, ontmoet Salomo in deze wereld zoveel onrechtvaardigheid. En juist deze Salomo, u kent waarschijnlijk de eerste dingen van Salomo, waarmee Salomo direct zo bekend werd. Dat is dat er twee moeders naar Salomo kwamen met één kind. En ze claimden alle twee dat kind voor zich. En Salomo die liet een soldaat komen met een zwaard. En die zei, nou goed, dan krijgt de ene moeder dat, die helft, andere moeder die helft van het kind. En hij wilde dat kind dus doormidden snijden. En toen werd, en dat staat er zo mooi in dat stukje, toen werd de moederliefde van deze ene vrouw opgewekt. En die zei, geef het dan maar aan die andere vrouw. En toen wist Salomo direct wie de ware moeder was. En dan staat er in dat stukje, in 1 Koningen 3 vers 28, dat de mensen ontdekten dat Gods wijsheid in Salomo was om recht te spreken. Nou, dat is eigenlijk het begin van Salomo's wijsheid, hè? Hoe wijs dat Salomo was. En Salomo had er natuurlijk oog en oor voor de rechtvaardigheid. Maar hij zag alleen maar onrecht waar op de plaats van recht. Maar dan zegt hij wel heel duidelijk dat uiteindelijk alles onder het oordeel van God terecht zal komen. En ik denk dat dat ook voor ons een troost mag zijn als wij ervaren dat wij onterecht bejegend worden, als wij onterecht, ik weet wel dat wij binnen de schuilplaats een aantal jaren geleden ook te maken hadden met een rechtsgang waarvan wij zo duidelijk wisten van dit is zo onrechtvaardig. En dat wij ook toen zeiden van oké, eens zal blijken wat de grote rechter hiervan vindt. En ik weet dus dat David op een gegeven moment heel duidelijk zegt, in Psalm 43 vers 1, daar zegt David, de Heere voert mijn rechtsgeding. En uiteindelijk zal de Heere over alle onrechtvaardigheid recht spreken. En dan staat er, en hij zal oordelen, zonder aanzien des persoons, hè, staat er. Hij zal uiteindelijk oordelen. En wat geweldig dat we uiteindelijk mogen weten dat er staat, wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid zal wonen. Als God verdwijnt, dan verdwijnt ook het recht. En dan er wordt zoveel onrecht uitgesproken, ook in heel veel rechtszalen van vandaag. Nou, dat is het eerste wat hij dus ziet en wat hij dus aanschouwt en waarvan hij zegt dat elke zaak op de bestemde tijd straks voor de grote rechter zal verschijnen. Het tweede wat hij aanschouwt, dat is hij let op de mensen en de dieren. Nou, als je dit zo leest, dan denk je van, jongen, hier staan toch wel dingen in waarvan je zegt, ja, Salomo, hier heb je toch wel een beetje aan het verkeerde eind hoor. Dat David zegt, nou, het maakt je niet uit of je mens of dier bent. Het is allemaal één pot nat, zou je bijna kunnen zeggen. Ze sterven alle twee en ze gaan naar... het is eigenlijk precies hetzelfde. Ze maken, wat wel heel belangrijk is, zowel mens als dier. Zolang wij hier op deze aarde leven, maken wij deel uit van een gevallen schepping. Zowel mens als dier. Wat dat betreft zitten we in hetzelfde schuitje. En dat is gekomen na de zondeval. Als je dan kijkt in Genesis 3 vers 17, daar zegt de Heer tegen Adam, Genesis 3 vers 17... In Genesis 3 vers 17, daar zegt de Heer tegen Adam, omdat gij naar uw vrouw hebt geluisterd en van de boom gegeten waarvan ik u geboden had, gij zult daarvan niet eten, is de aardbodem om uwentwil vervloekt. Al zwoegende zult gij daarvan eten, zolang gij leeft. En doornen en distels zal zij u voortbrengen. En gij zult het gewas des velds eten, in het zweet uw aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt, want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Nou, dat is hetgeen wat het lot van de mens is. Zolang wij hier op deze aarde zijn, leven wij in deze gevallen schepping. En is ons lot, wat dat betreft, menselijk gezien, vergelijkbaar met alles wat leeft hier op deze aarde? We leven op een stervende aarde. Deze aarde is stervende door de zonde. En ik heb u de vorige poosje geleden ook gelezen. David, die zegt ook zo ongeveer zoiets in Psalm 49... In Psalm 49 staat dat. In Psalm 49. Vers 13. Daar zegt David. Psalm 49 vers 13. Maar de mens met al zijn praal, met al zijn heerlijkheid, houdt geen stand. Hij is gelijk aan de beesten die vergaan. Nou, dat zal je maar gezegd worden. Dat staat ook in vers 21. Je zou bijna zeggen van, ga je het nou nog een keer zeggen? Ja, inderdaad. In vers 21 staat ook, de mens die met al zijn praal geen inzicht heeft, is gelijk aan de beesten die vergaan. Nou, dan denk je van, hoort dit nou thuis in de Bijbel? Kan dit nou wel? Nou, Salomo die wist wel iets meer dan wat hij hier schreef. Maar als we even teruggaan naar Prediker en we zoeken Prediker 12 vers 7 op, dan zien we dat Salomo toch nog iets meer wist dan alleen dat de mens eenzelfde lot treft als dieren. Daar staat: ja, daar heb je dus het lichaam, het menselijk lichaam wat sterft. Hè, daar gaat heel Prediker 12 over. Dat de luiken gesloten worden en de malers niet meer werken. En dan staat er in vers 6 voor dat het zilveren koord losgemaakt en de gouden lamp verbroken wordt. Enzovoort. En dan staat er in vers 7, en het stof wederkeert tot de aarde, zoals het geweest is. Maar wat zegt hij dan? En de geest wederkeert tot God. Sterven heeft dus te maken met een scheiding Een scheiding tussen lichaam en geest. En Salomo zegt hier dat het lichaam tot stof in de aarde terugkeert. Het is ook bekend dat ons lichaam opgebouwd is uit mineralen die je gewoon in de grond kunt terugvinden. Uit stof zijn we gebouwd, opgebouwd. Maar er staat wel met de geest, die gaat naar God. Nou, wat zeg je?
Ook de niet-gelovige geest.
Ook de niet-gelovige geest zal eens voor God komen te staan, ja, inderdaad. Ja. En dat zegt hij ook hier in het stukje wat we met elkaar gelezen hebben in Prediker 3. Want hij zegt hier in vers 21, we zien het niet en we merken het ook niet. Maar er staat in vers 21, wie bemerkt dat de adem van de mensenkinderen opstijgt naar boven? En dat de adem der dieren neerdaalt naar beneden, in de aarde. Hier zie je dus dat de mens geschapen is om verder te leven. En dat de dieren behoren bij deze wereld en dat er voor dieren geen leven verder is. Daar gaat de geest naar beneden. Wat mij dus opvalt hier in dit gedeelte, dat is dat de Bijbel hier in dit stukje heel veel spreekt over, in vers 21, over mensenkinderen. Mensenkinderen. Hoe zou het dan zijn met kinderen van God? Mensenkinderen. Er wordt hier gesproken heel duidelijk vanuit een menselijke geest, vanuit de mens zelf. Ik vind het zo mooi dat, dat het zicht van de schrijvers uit het Oude Testament nog maar zeer beperkt was over de hoop van mensen die gelovig zijn. Zij wisten dat niet. Zij kenden dat ook niet. Dat moest hen nog geopenbaard worden. En daarom is het zo mooi dat we even een paar teksten opslaan uit het Nieuwe Testament. Als u even kijkt in de Hebreeënbrief, Hebreeën 11. Het kennen van God in het Oude Testament was zeer beperkt ten opzichte van, kijk, Paulus die zei, ik verlang heen te gaan om met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Hij wist, zodra ik mijn leven, mijn tent afleg, neem ik mijn intrek bij de Heer. Nou, dat kenden ze in het Oude Testament helemaal niet, dat was voor hen onbekend. En dan staat er zo mooi in Hebreeën 11 vers 39, dan gaat het over al die geloofshelden uit het Oude Testament. Het gaat over Abraham, maar ook over Jacob, Jozef, Mozes, Rachab. Al die geloofshelden worden hier genoemd. En dan staat er in vers 39, ook deze allen, hoewel door het gelovige getuigenis een getuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet verkregen. Ze hebben het niet gekregen, ze hebben het niet beloofd, ze hebben het alleen als het ware in de verte mogen zien. En dan staat er, omdat God iets beters met ons voor had, zodat zij niet zonder ons tot volmaaktheid zouden komen. Dus die mensen in het Oude Testament, die zijn ergens bij een bepaalde grens blijven staan. En ik heb u dat zondag ook gezien, dat was Johannes de Doper, die eindigde daarmee. En die heeft de deur geopend voor het Nieuwe Testament, voor het evangelie. Datzelfde kun je ook terugvinden een klein stukje verderop in de Petrusbrief. In 1 Petrus 1, vers 10. En dan spreekt Paulus over die geweldige hoop die er is na dit leven. Nou, die hoop die kende Salomo nog niet hier in dit stukje. En dan staat er in vers 10 van 1 Petrus 1, na deze zaligheid hebben gezocht en geforst de profeten die van de voor u bestemde genade geprofiteerd hebben, terwijl zij naspeurden op welk of hoedanige tijd de geest van Christus in hen doelde, toen hij vooraf getuigenis gaf van al het lijden dat over Christus zou komen en van al de heerlijkheid daarna. Hun werd geopenbaard dat ze niet zichzelf, maar u dienden met die dingen welke u thans verkondigd zijn bij monden van hen die door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, u het evangelie hebben gebracht, in welke dingen zelfs engelen begeren een blik te slaan. Hier heb je ook weer die mensen uit het Oude Testament, die hebben erover gesproken, maar bij ons is het geopenbaard. En als u nog iets verder terugkijkt naar de Colossensebrief, daar wordt het ook duidelijk gemaakt. In Colossense hoofdstuk 1. En dat is de reden waarom dat Salomo hier zo beperkt inzicht had over de dingen die hierna, na dit leven, zouden gaan gebeuren. Omdat dat nog niet volledig duidelijk gemaakt werd in het Oude Testament. Colossense 1 vers 25... tot en met 27. Trouwens een prachtig vers, een lijfspreuk voor mijzelf. Vooral dat eerste vers. Haar dienaar, een dienaar van de gemeente, Colossense 1 vers 25, haar dienaar ben ik geworden, krachtens de bediening die mij door God is toevertrouwd om onder u het woord van God tot zijn volle recht te doen komen. Nou, dat proberen we ook vanavond. En dan staat er, het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar thans geopenbaard aan zijn heiligen. Hun heeft God willen bekendmaken hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen. Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Nou, hier in het boek Prediker krijg je dus te maken met mensen uit het Oude Testament die in God geloofden, maar in hun visie over de toekomst of over het leven wat na dit leven gebeurde, volkomen nog in het ongewisse tasten. En daarom is het zo mooi om te zien dat je in Christus een heel andere kijk hebt op het leven. En daarom vind ik het zo mooi dat als je kijkt naar het 22e vers, als we weer even teruggaan naar Prediker 3, het 22e vers, het laatste stukje, want daar wordt een vraag gesteld. En dat is een hele oprechte vraag van Salomo. En die vraag, die is in vers 22 van Prediker 3, het laatste stukje. Want dat is zijn deel, staat de dubbele punt. En dan staat er, wie zal hem ertoe brengen zich te verlustigen in wat na hem zijn zal. Dus met andere woorden, wie is degene die ons die blijdschap kan geven over dat wat er daarna gaat gebeuren? Nou, en ik heb daar een antwoord op gegeven. Dat is er maar één die dat kan. Dat is Christus. Christus is degene die ons die blijdschap geeft over datgene wat ook na mij of na ons, gegeven wordt. Nou, en dan kijken we nog even verder naar het vierde hoofdstuk. Want dat gaat er nog even door. Want dan staat er in het vierde hoofdstuk, het eerste stukje, dat hij nog meer gezien heeft. Hij heeft dus gezien het lot van mensen, het lot van dieren. Hij heeft gezien de onrecht hier op deze wereld, maar wetende dat straks God zal recht spreken. Maar als je dan naar het vierde hoofdstuk kijkt, dan ziet hij zoveel onderdrukking, verdrukking hier op deze wereld. Dat is niet iets nieuws. De Heer Jezus had gezegd, een heel bekend vers, in Johannes 16 vers 33 zegt de Jezus, in de wereld leidt gij verdrukking. Maar houd goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En dan staat er zo, en dit heb ik u gezegd, opdat gij in mij vrede hebt. Broeders en zusters, er is maar één plek waar je werkelijk vrede hebt. Dat is niet in deze wereld, Er is maar één plek waar je vrede, waar je tot rust komt, dat is in Christus. In de Heer Jezus. Daar vind je die werkelijke, ware vrede. Op allerlei manieren hebben we te maken met onderdrukking. Maar het erge is, er staat hier twee keer in dat eerste vers, hij ziet de tranen der onderdrukte en dat er en zij hadden geen trooster. Zet er maar eens een dikke streep onder, ze hadden geen trooster. En dan staat er maar aan de zijde hunne onderdrukkers was macht, en dan voor de tweede keer staat er en zij hadden geen trooster. Ik denk dat we daarin een heel mooi beeld hebben van de Heer Jezus. Als je verdrukt wordt, als die beproevingen komen, als die onderdrukking er is, als je te maken krijgt met de macht van de onderdrukkers, wat is dan goed dat je mag weten, er is een trooster. De Heer Jezus die zelf gezegd heeft toen hij het had over in de wereld leidt geen verdrukking, maar ik beloof je de trooster. Je bent niet alleen. Ik ben erbij. En ja, ook als hier vanavond mensen zijn die zeggen, nou de druk neemt wel eens toe. En die onderdrukking die is er. Dan is het zo ontzettend belangrijk, er is een trooster. Je hebt daar, ja, in van Israël lees je dat zo. Zij weigert zich te laten troosten. Ze heeft de trooster verworpen. Maar in de Jezus Christus hebben we een geweldige trooster. Maar wat je tegelijkertijd van mensenkant kunt zien, dan staat er dat Salomo zegt, ik zie zoveel onderdrukking, dat mensen op een gegeven moment zeggen van, was ik maar dood? Want dat staat hier, hè? Hij zegt, het is in vers 2, daarom prees ik de doden die reeds lang gestorven, gelukkig boven hen die nog leven. Met andere woorden, Salomo zegt, dan kun je beter dood zijn dan levend. Eigenlijk doet me dat wel denken aan de wereld waar wij vandaag in leven, waar het aantal zelfdodingen enorm toeneemt. Ook onder jonge mensen. Mensen die gewoon zo die druk ervaren in hun leven, en die macht van die onderdrukkers, waar ze niets tegen kunnen doen, ze voelen zich zo klem, dat ze eigenlijk zeggen van, nou, ik zie het leven helemaal niet meer zo zitten. Nou, hier staat dat Salomo zegt, nou ja, dan ben je nog beter af dat je dood bent dan dat je leeft met die onderdrukking. Hij ziet dat dus. En we moeten niet vergeten dat er straks een tijd zal komen, en dat staat in Openbaring 9 vers 6, je vraagt je altijd af hoe dat zal zijn, maar in Openbaring 9 vers 6, daar staat op een gegeven moment dat er een enorme demonische uitstorting zal komen over deze wereld. We hebben de uitstorting van de Heilige Geest gehad, maar in Openbaring 9 wordt er een afgrond, een put van de afgrond geopend en daar komt daar rook uit. Bij de uitstorting van de Heilige Geest was er een geweldige windvlaag, maar als die put van die afgrond opengaat en die engel van de afgrond eruit komt, Apollyon wordt hij genoemd in vers 11, de engel van de afgrond, dan zie je op een gegeven moment dat er een enorme demonische invloed komt over deze wereld. En dan staat er inderdaad in vers 6 van Openbaring 9, en in die dagen zullen de mensen de dood zoeken. Die onderdrukking is zo zwaar, wij noemen dat de grote verdrukking is zo zwaar, dat de mensen de dood zullen zoeken. En dan staat er maar hen geenszins vinden. Ze zullen begeren te sterven, maar de dood vlucht van hen weg. Je vraagt je af hoe dat nou precies gaat. Maar de dood vlucht van hen weg. Dan zullen ze begeren te sterven. Nou, over die verdrukking, ja, daar spreekt Salomo ook over. Over verdrukking. Ten slotte ziet Salomo nog één ding waar we vanavond mee af willen sluiten. Dan ziet hij op een gegeven moment vanaf vers 4 tot en met 6 dat er een enorme concurrentieslag is. Een prijzenslag zou je kunnen zeggen tussen de ene firma en de andere firma. Ze proberen zich bij elkaar de loef af te steken. Want er staat hier op een gegeven moment: ik zag al het zwoegen als ook alle bekwaamheid in het werk louter naijver om de een de ander als het ware te overbluffen. De een wil nog beter zijn dan de ander. Ze concurreren tegen elkaar aan en ze vechten de een de ander weg als het ware. De prijsvechters zou je kunnen zeggen. En dan staat er een heel wonderlijk woordje hier. Hij zegt op een gegeven moment... in vers 5... de dwaas slaat zijn armen over elkaar. Met andere woorden, zo van... ik heb het voor elkaar. Zo van, ik hoef niks meer te doen. Ik ben nu de beste. Ik ben nu de sterkste. Ik ben nu de grootste. Ik haal nu het meeste werk binnen. Wij zijn nu... we hebben geen concurrentie meer. We slaan de armen over elkaar. En wat staat er dan? En hij verteert zichzelf. Nou, in het Hebreeuws staat hier een woordje... wat letterlijk staat, het klinkt misschien een beetje vreemd. Zo'nzelfde uitdrukking wordt in het Nieuwe Testament wel meer gebruikt. Maar in het Hebreeuws staat hier het woord, je eet je eigen vlees op. Het typische van dat alles is, dat als je op een gegeven moment in een positie terechtgekomen bent, waar je alle concurrentie achter je gelaten hebt, en je houdt je handen over elkaar en je zegt, we hebben het bereikt, dat je binnen een poosje ineens zomaar om kan vallen. Het is heel typisch dat hele grote bedrijven, die andere bedrijven weggeconcureerd hebben, ineens zelf omvallen. Hoe is het mogelijk? Grote bankfilialen, grote bedrijven, ze vallen zelf om. Salomo zegt, ik heb het gezien. Ik heb het gezien, mensen die alles bereikt hebben, de concurrentie aangegaan zijn en de beste werden, hun handen over elkaar deden, ze hebben hun eigen vlees opgegeten. Er bleef niets van over. En dan is zijn conclusie, beter een handvol rust dan twee vuisten met zwoegen. Nou, wanneer heb je een vuist? Een vuist heb je alleen als je hem dichtknijpt. En een handvol rust, hij zegt niet beter een vuist vol rust. Een handvol rust, dat is zo'n handvol rust. Een hand die open blijft. Een hand die zich open uitstrekt naar God zelf, die hand kan vullen. Maar zodra je op een gegeven moment die hand dichtknijpt, dan zeg je, en dat is van mij. En dat doen mensen twee handen vol zwoegen van, blijf eraf, dat is van mij, daar mag niemand aankomen, het is je eigen bezit. Als mensen zo bezig zijn, nou ja goed, daar kun je voor kiezen. Maar je kunt er ook voor kiezen, een handvol rust. Hè? En dat is eigenlijk hetgeen wat Salomo hierover zegt, over de dingen die hij zo ziet in de wereld om zich heen. En ja, eigenlijk als je zo naar deze uitspraken van Salomo luistert en kijkt, nou, dan kom ik tot één conclusie. De wereld is op zichzelf nog helemaal niet zo veranderd. We leven nog in net zo'n soort wereld, met net zulke soort mensen, die net zo in elkaar zitten als in de tijd van Salomo. Goed, tot zover dit stukje.